Goedemorgen, gasten en leden van de kerk. Welkom in de kerk, maar ook of je nou in het gebouw hier bent of thuis meekijkt, hartelijk welkom. Alle plekken samen vormen wij één kerk. Vandaag is onze startzondag en daar zal ook straks nog wat over worden uitgelegd. Het thema vandaag is kerk zijn in het nieuwe seizoen en het accent is delen en doen. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief, maar ook hier achter in de zalen zijn nogal wat tieners. De muziek zal worden verzorgd door Anne, Sophie, Jaap, Hans en Marieke. We beginnen zometeen de dienst met het zingen van het opwekkingslied 733, 10.000 redenen. Mijn naam is Jouke Lakenveld, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Als Loof de Heer, o mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Dat doen we niet voor niets. Dat doen we omdat we ook vanochtend weer het vertrouwen mogen uitspreken dat al onze hulp en al onze verwachting komt van God onze Heer. Hij die de hemel en de aarde en ook jou, u en mij gemaakt heeft, is trouw. Tot in eeuwigheid, 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Hij laat nooit los wat zijn hand begon. En hij groet u vanochtend met genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en de Heilige Geest die in ons woont. Halleluja. Ik kan niet wachten totdat de kinderen weer aan het begin van de dienst bij ons in de kerk zitten. En we ze mogen uitzwaaien en na afloop weer mogen kijken met wat voor werkjes ze binnenkomen hoppen. En weten jullie nog dat ze vaak gingen dansen bij het slotlied? In het bijzonder de kinderen van één bepaalde familie, waarvan de moeder ook in de kerkenraad zit. Maar voor nu houden we het bij hartelijke groetjes uit de kerk en de hartelijke groeten van God. Met het licht van zijn paaskaars die we nu naar de kinderen hier achter ons gaan brengen en de ambtsdragers mogen naar voren komen. En dan gaat het licht van Christus naar de 5 kinderbijbelgroepen hier achter ons. Als teken dat de kerkdienst en Gods aanwezigheid ook daar is. En terwijl de kinderen achter ons met de Bijbel aan de slag gaan, gaan wij ook het woord van God openen en zullen we daarom samen bidden. God onze Heer, aan het begin van dit nieuwe kerkelijke seizoen komen we bij u. We mogen vandaag startzondag vieren en we zijn blij. dat er mogelijkheden voor zijn. Wilt u geven dat het een feestelijke dag mag zijn vandaag? We denken vanochtend ook samen na over hoe we kerk mogen zijn in het nieuwe seizoen dat komt. Ondanks dat we allemaal weten dat dat ook nog met onzekerheden omgeven is. We vragen u, verlicht ons met de wijsheid van uw Heilige Geest. Om te verstaan wat de Bijbeltekst van vandaag tot ons hier in Eindhoven in 2021 te zeggen heeft voor het seizoen dat komt. En wees ook met uw rijke zegen bij de kinderen in de Bijbelgroepen en in de crèche. Dank u wel dat u bij ons allen bent. Amen. Thanks. Ja, vandaag op startzondag starten we met z'n allen samen het nieuwe seizoen. Ik moet echt alle kanten op kijken, want ik heb een camera, een kerkzaal en een koffiezaal. Ik ga mijn best doen, jongens, want iedereen hoort bij de start. Want de zomerperiode is weer voorbij, de scholen starten. Mijn zoontje Joël gaat voor het eerst naar de basisschool. En hij zal vast niet de enige zijn die voor het eerst iets gaat doen. Misschien starten mensen met studeren, een nieuwe baan, andere school, whatever. Er gebeurt weer van alles en ook op het werk komt de boel misschien een beetje los na de komkommertijd, als je geluk hebt gehad dat er weer nieuwe projecten starten. Misschien is het ook wel business as usual, maar laten we even doen alsof we met z'n allen het gevoel hebben dat er wat nieuws start. Hè? En hier in de kerk gaat het ook weer starten. Het jongerenwerk gaat weer opstarten. De kerkraad en andere groepen gaan weer vergaderen om nieuwe plannen voor het nieuwe seizoen te maken. Ja, en tegelijkertijd weten we ook wel van ja, dit nieuwe seizoen gaat geen business as usual zijn. Er is nog best wel wat onzekerheid. Hoe gaat de coronatijd zich ontwikkelen, waar we nu al, nou ja, super lang in zitten? En hoe gaat het dit najaar lopen? We mochten nu met 150 mensen in de zaal zitten. Volgende week kan er misschien nog wel meer. Maar ja, goed, gaan we in dit najaar weer terug naar het normaal? Of gaan we verrast worden door tegenslagen? En dat maakt dat ik aan de ene kant wel met enthousiasme naar het nieuwe seizoen kijk, maar ook wel met een beetje terughoudendheid. Van ja, we moeten het ook nog wel zien. Ik heb een beetje een slag om de arm. Een beetje ja, dat gemixte gevoel van ja, kunnen we weer plannen maken zonder voortdurend die slag om de arm te houden? Nou, ik hoop het van harte en laten we erop hopen. Want we hopen en bidden natuurlijk samen dat we weer veel van onze oude vrijheden gaan terugkrijgen. Omdat we weten hoe belangrijk dat ook is voor ons kerk zijn. Ik bedoel, het heeft ons allemaal, kerkleden, mensen met een taak in de kerk, zoals mensen van het jeugdwerk, de mensen rondom de eredienst, de dominees, nog vele anderen. Het heeft ons echt veel energie gekost de afgelopen tijd om te gaan met kerk zijn in coronatijd. En volgens mij zien we er allemaal naar uit om die tijd en die energie weer ongebreideld te kunnen steken in waar het echt toe doet. In het samen kerk zijn, het samen relevant kerk zijn voor elkaar, voor onze omgeving in deze tijd. En hoe het ook gaat lopen, we weten natuurlijk allemaal dat we nooit meer echt teruggaan naar het oude normaal, om het zo maar te zeggen. Hè? Er zijn zoveel dingen veranderd. We zijn bijvoorbeeld gewend aan het hybride kerk zijn. Dat we hier in de kerkzaal zitten, maar ook daar, hallo, achter de tv. Ja, en welke invloed heeft dat als de kerkzaal straks weer helemaal open gaat? Ik bedoel, ja, laat het maar zeggen, misschien zijn er wel mensen afgehaakt tijdens de coronaperiode. Hoe verdrietig dat ook is. En voor de mensen die trouw zijn blijven kijken, kunnen we met z'n allen weer wennen aan die wekelijkse kerkgang. Dat moeten we eerst ook maar eens even rustig afwachten. Nou, die coronacrisis die dwong ons ook wel om creatief te zijn. Om creatief om te gaan met kerk zijn. Hoe kunnen we ondanks al onze beperkingen toch zo goed mogelijk God eren, samen leren uit de Bijbel, elkaar ontmoeten? Hoe kunnen we, ondanks dat we veel met onszelf bezig zijn in de coronatijd, toch ook weer nadenken over hoe kunnen we Gods liefde uitdelen aan de mensen om ons heen, onze collega's, onze buren, onze familie? En op al die vragen hebben we volgens mij best wel creatieve antwoorden gevonden. En op die manier heeft deze periode ook vruchten voortgebracht, die we niet moeten vergeten vast te houden en te oogsten of te laten groeien. Ik bedoel, het is toch prachtig om te zien hoe we gegroeid zijn in het digitaal uitzenden van de kerkdiensten. Hoe de techniek zo hard heeft gewerkt dat ik hier nu een tv zie, zodat ik weet wanneer ik in beeld ben, een rood lampje, verschillende camera's die zich afwisselen en ze van, nou, ik begrijp het ook allemaal niet en het hoeft ook niet, ik ben maar een arme theoloog. Maar in ieder geval superleuk dat dat kon, wat waardevol. En dat we daardoor thuis achter de tv haarscherp beeld, een kraakheldere stem en toch het gevoel konden hebben van, hé, ik kan die kerkdienst volgen. En bijvoorbeeld ook voor mensen die voor corona al niet zo makkelijk naar de kerk konden, omdat ze bijvoorbeeld niet zo mobiel zijn of snel overprikkeld zijn, is het een enorme zegen dat we nu zoveel digitale uitzendmogelijkheden hebben. Dus laten we dat ook eens onderstrepen en vieren. En weet je, ik heb met Maarten naar de kijkcijferstatistieken gekeken. En het lijkt erop dat er meer mensen naar de digitale dienst kijken dan dat er voorheen gemiddeld in ons kerkgebouw zaten. Dus ja, wie weet komt een aantal van die mensen die in de coronatijd digitaal bij ons is aangehaakt, ook eens bij ons in de kerkzaal om de hoek kijken. Misschien moeten we wel stoelen gaan bijkopen, commissie van beheer. Laten we het hopen. En we hebben nog meer dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld een nieuwsbrief ontwikkeld afgelopen seizoen. He, om zo van het kerk zijn en van elkaar op de hoogte te kunnen blijven, ondanks dat we elkaar minder spraken in de koffiezaal. En dat werd enorm gewaardeerd in de kerk. Dat kwam van alle kanten. En dat prachtige medium, ja, dat gaan we natuurlijk ook meenemen de toekomst in. Dus ondanks dat we nog niet helemaal weten hoe het gaat en dat we uit een periode komen, ja, wat lang niet altijd makkelijk was, er zijn volgens mij ook een hoop positieve dingen die we mee kunnen nemen uit de coronatijd. Maar het allerbelangrijkste waar wij, voor mijn gevoel, mee zijn gegroeid, in zijn gegroeid als kerk, is het volgende. Kerk in de huizen. We probeerden uit wat er nou zou gebeuren als we bezig zijn om als kerk ook in de huizen te zijn. Wat het ons zou brengen als we, ja, natuurlijk deels geforceerd door de omstandigheden, wat vaker informeel in kleine groepjes met gemeenteleden thuis samen zouden komen om bijvoorbeeld samen de dienst te kijken en erover na te praten. Of om door de week samen te komen, om zo bezig te zijn met het geloven, met elkaar. Met het samen nadenken over hoe kunnen we de liefde van God nou uitdelen aan de omgeving, aan de mensen om ons heen. Ik bedoel, misschien herinner je de startzondag van precies een jaar geleden nog wel, waarin ik een deel van de dienst samen met Daniel vanuit 3 verschillende huizen heb geleid. En in al die verschillende huizen waren groepjes mensen samengekomen om elkaar toch te kunnen ontmoeten. En dat gaf ook weer iets nieuws ten opzichte van de kerkzaal en het koffiedrinken achteraf. Het is weer een hele andere dynamiek, die kleine groepjes. En we hebben afgelopen jaar op heel veel manieren samen een beetje geoefend, gespeeld met dat kerk zijn in kleine groepen, waar we ook niet alles van af weten, maar dat samen ook een beetje moesten uitproberen. Ik bedoel, er verschenen regelmatig gespreksvragen in een nieuwsbrief om de dienst samen te kunnen bespreken en nadat je hem had gekeken samen, zeg maar. We hebben een aantal keer aangeboden om je te laten indelen om samen het avondmaal te vieren. We hebben de loodjesuitdaging gedaan, waarin je één ander gemeentelid beter kon leren kennen met een wandeling of wat dan ook. We hebben het happen en trappen op Hemelvaartsdag gedaan, waarin we langs alle verschillende huizen fietsten en zo ook een beetje kerk in de huizen waren. En misschien weet je ook dat we onlangs de buurtlunch hebben gedaan, waarin je mensen uit je eigen omgeving, die je misschien al wel kende, maar misschien ook nog niet, kon ontmoeten. Nou, de grote vraag is natuurlijk, ik denk dat je inmiddels het antwoord wel weet, was dit kerk zijn in de huizen nou een soort tijdelijk surrogaat voor het samen kerk zijn? En is kerk zijn in de kerkzaal natuurlijk veel beter? En gaan we weer stoppen met dat kerk zijn in de huizen als we straks weer met z'n allen in de kerkzaal passen met die extra stoelen erbij waar ik het net over had? Nou, daar kan ik dan wel antwoord op geven, maar misschien is het beter om daarvoor samen de Bijbel in te duiken. En als we dat doen, dan zullen we ontdekken dat het goed is om wat we hebben geleerd over kerk zijn in de huizen, om dat vast te houden en er samen verder in te blijven groeien, corona of niet. En een bijzondere tekst waarin we daar iets over kunnen leren, over wat het betekent om samen kerk te zijn, in de kerkzaal en in de huizen, dat is Handelingen 2. Lucas die beschrijft daar het leven van de eerste kerk. En die eerste kerk zat heel dicht bij het vuur, want die werd geleid door de directe leerlingen van Jezus. Oftewel, hoe die eerste kerk samenleefde, zegt heel intensief ook iets over hoe Jezus zelf de kerk zag. En we lezen daarom samen de tekst die op de beamer verschijnt uit Handelingen 2. Daar staat, Het gebeurt vlak na Pinksteren. Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de apostelen, dat zijn de leerlingen van Jezus, uitleg over Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar en ze deelden alles wat ze hadden. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. En bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God en het hele volk had veel waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren. Tot zover. We lezen in dit Bijbelgedeelte dat de gelovigen dus op twee plekken samenkomen. Moet ik weer die dop eraf krijgen? Ja, hebben ze. Ze komen samen op twee plekken. Ze komen samen in de tempel. Dus dat is een beetje de analogie van ons kerkgebouw. En ze komen samen... Is dit herkenbaar als huis? Jawel, toch? Ze komen samen in de tempel en in de huizen. Ja, ik weet dat ik niet kan tekenen, maar ik doe het toch. Dus lachen. Nou, dat samenkomen in de tempel, dat zit heel erg ingebakken in onze kerkelijke traditie. Hè? Dat we elke week naar de kerk komen om elkaar te ontmoeten, te zingen, te bidden, naar de preek te luisteren. Alleen dat kerk zijn in de huizen, ja, dat kennen wij in onze gereformeerde traditie volgens mij ietsje minder. En toch, zegt Handelingen 2, is dat ook een essentiële manier van kerk zijn. Het is namelijk zo dat deze tekst uit Handelingen onder Bijbeluitleggers bekend staat als de tekst over de vier kenmerken van de kerk. En als we die kenmerken zo meteen samen langslopen, dan zullen we ontdekken dat die kenmerken het beste tot uiting komen als je kerk bent, zowel in het kerkgebouw als in de huizen. Zowel in de grote groep als in de kleine intieme groep. Nou, wat zijn dan die vier kenmerken van de kerk die we tegenkomen in Handelingen? Nou, als eerste lezen we dat de leerlingen van Jezus en de christenen, de eerste kerk, dat die uitleg kregen van de apostelen. En de apostelen zijn dus de directe leerlingen van Jezus. En ze geven onderwijs aan alle leden van de kerk. En dat deden ze door het Nieuwe Testament te schrijven, maar ook door mondeling uitleg te geven over de Bijbel, net zoals ik hier nu doe. En om die reden is er nog steeds, corona of geen corona, elke week een preek, onderwijs uit de Bijbel. Een moment waarin we in de grote groep samen luisteren naar Gods woord. Het tweede kenmerk wat we tegenkomen is gebed. Dit zijn handen. Gebed is het directe contact met God. En je kunt natuurlijk voor jezelf bidden in stilte en je bidt misschien ook wel in je gezin. Maar we lezen in dit gedeelte, ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden. Dus het gebed is blijkbaar ook een wezenlijk onderdeel van het kerk zijn. Samen bidden tot God, met elkaar en voor elkaar. 3. Een brood. Het derde kenmerk wat we tegenkomen is het delen van het brood. En dat is woorden die Lucas kiest om het heilig avondmaal aan te duiden. En het is frappant, want we lezen, bij elkaar thuis deelden ze het brood. Maar dat is dus anders dan wij in onze kerkelijke traditie gewend zijn. En het avondmaal zag er vroeger dan ook heel anders uit, namelijk passend bij het vieren van avondmaal in de huizen. Het was ingebed in een feestelijke uitgebreide maaltijd waar iedereen elkaar ontmoette en genoot van elkaars gezelschap. En op een gegeven moment was er dan een moment waarop het brood en de wijn gedeeld werd en men dacht aan Jezus en zijn offer en het koninkrijk van God vierde dat er aankwam. Maar het was dus ingebed in een grote feestelijke ontmoetingsmaaltijd. Een beetje de gezellige schwung van het samen koffie drinken, maar dan misschien nog wel leuker. Dus dat gaat natuurlijk makkelijker in een wat kleiner groepje aan de keukentafel of in de zitkamer dan hier in de toch wat koudere, anoniemere kerkzaal. Bij dit derde kenmerk is het dus opvallend dat je daar volgens het boek Handelingen naast de kerkzaal voor avondmaal ook echt de huizen nodig hebt. Nou, even een interessante om mee te nemen. Maar dan komen we bij het vierde kenmerk. En het vierde kenmerk is het belangrijkste. Het vierde kenmerk neemt die eerste drie als het ware in zich op. Want we lezen, alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. En daar lees je misschien zo overheen, maar het is een hele belangrijke zin in het Bijbelboek Handelingen. Want Lucas, degene die Handelingen heeft geschreven, ja, duidt hier als het ware voor het eerst in zijn boek, geeft hij een naam aan de groep christenen, die toen de mensen van de weg werden genoemd, of de leerlingen van Jezus. En wij noemen onszelf kerk, of de gemeente. Ja, dat komt van de gemeente van gelovigen. En later in het Bijbelboek Handelingen noemt Lucas de kerk inderdaad ook wel eens gemeente. En het Griekse woord voor gemeente is ecclesia. Dat betekent letterlijk groepje dat bij elkaar gekomen is. Dat is dus een redelijk neutrale term. Die zou je ook kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld je hockeyclub of voor je collega's op dezelfde afdeling. Gemeente. Maar als Lucas nou aan het begin van zijn boek over de kerk de christenen van een aanduiding voorziet, dan doet hij dat met een ander woord. Hij zegt niet de ecclesia, nee, hij zegt de koinonia. Nou, dat moet nou voor de eerste lezers van Handelingen een heel raar moment zijn geweest. Dat ze denken, koinonia. Volgens mij gebruikt Lucas dat woord helemaal verkeerd. Want in de oudheid, de tijd waarin Lucas schreef, werd koinonia gebruikt als men het had bijvoorbeeld over een familiebedrijf. En waarin meerdere generaties, dus opa en de zoon en het kleinkind, zeg maar ook de ooms en de neven, samen één business runden. Dus koinonia gaat over mensen die én bloedverwanten van elkaar zijn, en ook nog eens intensief aan hetzelfde doel samenwerken. Ze zijn op alle terreinen van hun leven super stevig aan elkaar verbonden. Dus zo'n koinonia, dat vroeg ook om ontzettend veel onderling vertrouwen. Want ze deelden het bezit van het bedrijf met elkaar. En aangezien er vroeger helemaal geen verschil was tussen zakelijk en privévermogen, tussen een bedrijfspand en je huis, betekende dat dat ze in de praktijk dus al hun bezittingen samen deelden. Dat is nogal wat. En dan zegt Lucas dus, de eerste christenen waren precies als zo'n koinonia. Geen bloedverwanten, maar wel broers en zussen door hetzelfde geloof. Geen familiebedrijf om te voeren, maar wel de gezamenlijke missie om Jezus te volgen. Ze waren dus Gods familie op missie. Als je koinonia letterlijk vertaalt, dan betekent het gemeenschap. En dat past ook goed bij wat we lezen over het feit dat de eerste christenen hun bezittingen, net als in een koinonia, met elkaar deelden, gemeenschappelijk hadden. Ze waren als het ware getrouwd in gemeenschap van goederen. En dat klopt ook vrij letterlijk, want koinonia kun je gebruiken voor familiebedrijf, maar ook voor het woord huwelijk. En zo nauw waren die eerste christenen dus met elkaar verbonden. Als een familiebedrijf, als een huwelijk. Nou, dat is nogal wat. Nou, zo hebben we vier kenmerken ontdekt van de kerk in dit Bijbelgedeelte. Onderwijs over het geloof, samen bidden, een feestelijke maaltijd om aan Jezus en zijn koninkrijk te denken. En de belangrijkste, het zijn van een koinonia. Gods innig verbonden familie op missie. En daarnaast lazen we dus dat die kenmerken van kerk zijn tot uiting kwamen doordat de mensen in de grote groep in de tempel, in onze tijd de kerkzaal, samenkwamen en dat ze elkaar in de huizen opzochten. Want deze vier kenmerken komen het beste tot hun recht als je kerk bent en in de kerkzaal en in de huizen. En sommige van die kenmerken die passen juist een beetje één op één bij één van beide. En sommige komen juist in samenspel volledig tot uiting. Bijvoorbeeld het preken, dat gaat hier goed. Dan kan ik het uitgebreid voorbereiden en hebben veel mensen er profijt van. Maar bij dat avondmaal lazen we toch ook weer dat je die huizen daarvoor nodig hebt. En je kunt wel voorstellen dat voor het zijn van een koinonia, dat een koffiezaal alleen niet genoeg is. Nou, Eerder noemde ik al dat die Bijbeltekst ons aanmoedigt om kerk te zijn in de huizen en in de tempel. En je weet misschien wel dat de visie van de Emmauskerk is dat we op 3 manieren in verbondenheid leven. Er staat op onze website, wij willen graag als Emmauskerk leven in verbondenheid met God, in verbondenheid met elkaar en in verbondenheid met de wereld. En als we nou kijken naar die 4 kenmerken uit Handelingen, dan lijken die vooral te gaan over God en over elkaar. Maar vervolgens aan het einde van ons Bijbelgedeelte, dan zie je dat die 4 kenmerken een enorm effect naar buiten toe sorteren. We lezen in het slot van onze tekst, ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Dat is dus de kracht van de groep. In je eentje is het soms best wel spannend of lastig om iets van Gods liefde zichtbaar te maken, om aan Gods koninkrijk mee te mogen bouwen. En daarom noemt de Bijbel de kracht van de groep, de kracht van de kerk. Als mensen van buiten de kerk zien dat wij in een tijd van individualisme er bewust voor kiezen om samen te leven als een koinonia, dan laat dat al iets zien van Gods liefde en van zijn koninkrijk. Dat maakt mensen natuurlijk nieuwsgierig. Misschien willen ze daar wel bij horen. Kortom, kerk zijn doe je als groep. Door samen te komen in de kerkzaal en thuis. En op beide vlakken gaan we komen het seizoen erachter te komen hoe dat eruit komt te zien. Dat weten we nog niet. Hoe zullen de kerkdiensten in de zaal eruit komen te zien als de beperkingen wegvallen? Wat betekent kerk zijn in de huizen voor ons na coronatijd? Het is een zoektocht en laten we er samen dit seizoen mee aan de slag gaan. Want hoe het kerkelijk seizoen er precies uit komt te zien, dat weten we niet. Er zijn nog een hoop onzekerheden. Maar wat we wel weten is dat die kerk, of die nou in de kerkzaal is, of thuis, of in je eentje achter de tv, dat die kerk van God is. En dat God ons ook komend kerkelijk seizoen daarin zal leiden. En dat kerk zijn in de huizen? Het antwoord is dus dat het geen surrogaat is geweest voor coronatijd. Het is iets bijbels waar wij ook als gemeente al jarenlang over praten en in willen groeien. Het is niet altijd makkelijk of simpel om dat uit te vinden. Zeker omdat we het minder gewend zijn aan het kerk zijn in de kerkzaal. Het vraagt om onderling gesprek, om uitproberen, experimenteren. Soms ook om gewoon vol te houden. Dus als we straks weer allemaal fysiek hier in de kerkzaal mogen zijn, laten we dan afspreken dat we de winst van corona niet laten varen. We hebben het zo goed gedaan. Veel mensen kwamen en komen in coronatijd samen om de dienst samen te bekijken. Of gaven meer prioriteit om elkaar door de week te gaan ontmoeten. Dus laat dat kerk zijn in de huizen nou niet verwateren. Blijf elkaar opzoeken. En laten we dat ook praktisch maken. Zoek elkaar op en als dat niet zo makkelijk gaat, de contactpersoon van je wijkteam denkt graag met je mee. De coördinator van de kringen kijkt graag met je mee of er een kleine groep is waar je je bij kan aansluiten. En de kerkenraad zal ook manieren blijven aanbieden naast al die experimenten die ik aan het begin van de dienst al heb genoemd. Blijven aanbieden, handvatten om het samen te oefenen, om er samen in te ontdekken. En begin 2022 starten we daarom ook met de Reis van je Leven XL, de Alpha Emmaus Style, waarover je in de september special maandnieuwsbrief hebt kunnen lezen. Maar we eindigen deze preek niet met plannen van onszelf, maar met woorden van God. Door samen de Bijbeltekst te herlezen van vandaag. En als een soort droombeeld voor onszelf in ons hart te laten landen. En als je wilt, mag je even je ogen sluiten. Of op een andere manier mag je de Emmauskerk voor je geest halen. Denk aan alle huizen in de regio Eindhoven. Je eigen huis, de huizen in je buurt. Probeer even al je medekerkleden, of je ze nu kan zien of niet, voor de geest te halen. En luister dan met dat alles op je netvlies nog één keer naar het droombeeld uit Handelingen. Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus. Ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. En bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God en het hele volk had veel waardering voor hen. En elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren. Amen.
Na afloop van de kerkdienst ben je van harte welkom bij de dominee en bij mij. Bij ons kun je kwijt met je vragen en je opmerkingen of voor informatie hoe je mee kunt doen met onze gemeente of hoe je lid kunt worden. Je kunt ook digitaal contact met ons opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor ons nieuwe diaconale project Vrienden van de Hoop Eindhoven. En Marco zal nu een korte toelichting geven.
Om het kort te houden heb ik het netjes opgeschreven. Zoals gezegd, het nieuwe diaconale project, daar willen we vanaf vandaag eigenlijk officieel mee aftrappen. Wat is een diaconaal project? Een diaconaal project is bedoeld om de diaconale betrokkenheid te laten groeien in de gemeente. Dus niet alleen maar geven, maar ja, hoe zijn we bezig met het diaconaat en alles wat daarbij hoort. Nou, dat project dat was het hemeltje tot nu toe. Dat wordt nu Stichting Vrienden van de Hoop. Ten eerste, dat betekent niet dat het hemeltje nou helemaal weg is. We blijven nog steeds collecteren voor het hemeltje, maar gewoon in het collectrooster. En we blijven ook koken voor het hemeltje in het winterseizoen op de zondagen. Dus ik doe nog steeds een beroep op u voor vrijwilligers, ook deze, ook dit nieuwe seizoen. Maar zoals gezegd, het nieuwe diaconale project is dus Stichting Vrienden van de Hoop. En ik heb op 18 juli bij de vorige collecte al iets over verteld. Daarbij wil ik direct zeggen, enorm bedankt voor toen de collecte, want het had een opbrengst van meer dan 1000 euro. Dat was enorm veel. Dus bedankt daarvoor. Zoals ik toen ook heb verteld eerder, is Stichting Vrienden van de Hoop is iets anders dan de hoop zelf, dan de GGZ De Hoop. De Hoop stond bij mij altijd bekend als afkeerkliniek uit Dordrecht. Ja, ik kom uit het oosten, het enige wat je dan ziet is het nieuws. Maar dat beeld is niet helemaal juist meer. Tegenwoordig is het 75% psychiatrie, veelal in combinatie met verslaving. Het is in principe gewoon een GGZ-instelling, vergelijkbaar met de Grote Beek, zoals hier in Eindhoven. En die wordt ook vergoed vanuit de overheid. En je komt er eigenlijk alleen maar binnen met een doorverwijzing van de huisarts. Dus als iemand bij de huisarts komt met problemen, dan kan hij een doorverwijzing krijgen en dan kan de huisarts hem een keuze geven van wil je naar de Grote Beek of wil je naar de Hoop. De Hoop zit in het pand van Pitstop en ze hebben dit pand ook gekocht. En afgelopen zomer is die polykliniek geopend en het liep al direct behoorlijk storm. Pitstop blijft gewoon in het pand actief, maar in het pand staat ook een kinderdagverblijf en er zaten ook studenten in. Het kinderdagverblijf is al weg, daar is nu de polykliniek voor gekomen en de studenten gaan in de loop van deze winter nog weg. En daar zal een huis van hoop voor in de plaats komen. En die ruimte moet nog verbouwd worden en dergelijke. Dat huis van hoop, dat is een woonvorm voor mensen met een lichte zorgvraag, met ambulante zorg. Daarnaast zullen er bij dat huis van hoop ook 2 gezinnen als kernbewoner komen te wonen, of als huismeester. En verder is het ook de bedoeling het pand van Pitstop zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dus er is ook een idee bijvoorbeeld om het in de avonduren beschikbaar te stellen voor pastoraat, voor mensen die niet uit de kerk komen. Dus die niet onder de pastoraat van de kerk vallen, maar gewoon uit de wijk bijvoorbeeld, mensen die een gesprek willen. Dat was De Hoop. Stichting Vrienden van De Hoop, dus ons diaconale project, is dus iets anders. De stichting doet aan fondswerving voor alle extra zorg die niet wordt vergoed vanuit de overheid. Het opstarten van de zorg valt daaronder. Dus als je nieuw begint, het huis van hoop, pastoraat geven, extra pastoraat aan cliënten. Opvang van kinderen, van ouders die opgenomen worden. Maar ook dingen als preventie, voorlichting en toerusting. Dingen waarin De Hoop juist het verschil wil maken ten opzichte van een reguliere GGZ-instelling. Nou, wat kunnen we doen voor hen? Wat ze zelf noemen is, we kunnen bidden voor hen, we kunnen geven, zoals bij een collecte, en doen, een actie op touw zetten. Je kunt vrijwilliger worden. Deze winter is er een verbouwing gaande. Voor de kleinere klussen die niet door de aannemer wordt gedaan, worden vrijwilligers gezocht. Dus mocht je dat leuk vinden, je bent welkom. Ook de tuin, of hoe het er van buiten uitziet, moet onderhouden worden. Ook daar worden vrijwilligers voor gezorgd. Mocht je je willen aanmelden, kom dan even naar mij toe. En verder kunnen we het bekendheid geven. Dus als een soort ambassadeur fungeren. Wat bieden zij ons? Zij willen ons hun pand zo efficiënt mogelijk inzetten. Dus niet alleen als polykliniek en huis van hoop, maar ook voor andere activiteiten. Zij bieden ook cursussen aan, of gaan dat doen, voor ambtsdragers, pastoraal werkers en kinder- en jeugdwerkers. En ze geven ook informatie. In de zin van presentaties, maar ook oud-gasten die bij hun zijn geweest, die hun verhaal willen vertellen. Speciale programma's voor kinder- en jeugdactiviteiten. De officiële opening van de polykliniek die zou plaatsvinden in oktober. Dus ik geloof 19 of 18 oktober dit jaar. Door de burgemeester van Eindhoven. Die is echter uitgesteld. Ze hebben ervoor gekozen om te zeggen van nou laten we eerst het Huis van Hoop afmaken. Het is de bedoeling dat dat in het eind januari, februari 2022 klaar is. En dan openen we het als geheel. Dus dan zal er ook de mogelijkheid zijn, hoop ik, denk ik, dat ja, wij, als u dat wilt, een keer een kijkje daar kunnen nemen. Om ook gewoon te zien hoe is het nu. En als laatste, ze hebben ook een De Hoop magazine. Ik had er een paar toegestuurd moeten krijgen, maar ik heb ze niet gehad. Maar het is de bedoeling dat die ook hier in de kerk bij de ingang komen te liggen. Dus als u dan binnenkomt, kunt u wat meenemen. Nou ja, de collecte natuurlijk van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar Arjen Treurniet. Wie zou de bloemen willen brengen? Ja, dankjewel. Afgelopen weekend waren de verkiezingen voor nieuwe ambtsdragers. Het was bemoedigend om te zien hoeveel mensen hun stem hebben uitgebracht. De volgende broeders en zusters zijn gekozen en door de kerkraad benoemd. Als diaken de zusters Lydie Schelen en Jacqueline Dikke. Als bestuurlijk ouderling Hans van der Veen en Mark van der Vouw. En voor het jeugdwerk de broeders Rinus Hogesteger en Sebastiaan van Ruitenbeek. Eventuele bezwaren kunt u tot zondag 26 september mailen naar de Scriba. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 3 oktober. Volgende week zondag 26 september mogen we weer samen het Heilige Avondmaal vieren. Laten we in de komende week toeleven naar die bijzondere ontmoeting met de Heer en met elkaar in het avondmaal. Straks na de dienst, na het amen, of je dan even wilt gaan zitten, want dan komt er uitleg over de rest van de activiteiten. En nu zal Nathalie nog wat vertellen over het jeugdwerk.
Ja, goedemorgen allemaal. Ik wil nog even zeggen dat ik heel blij ben dat de kerk zo lekker vol zit. Dat het mooi weer is en dat we zo met elkaar het nieuwe seizoen mogen starten. Deze dag is vanuit het jeugdwerk georganiseerd. Vandaar ook de titel Crazy Sunday en een gek spel waarvan ik hoop dat er heel veel mensen mee gaan doen. Maar het leek me ook een leuke gelegenheid om eens even te laten zien wie er nou eigenlijk allemaal actief betrokken zijn bij het jeugdwerk en bij het kinderwerk. We hebben, en ik zal niet alle namen noemen, want dan duurt het heel lang. We hebben al heel veel geluisterd. We hebben slides gemaakt met alle clubs. Wat ik nog van tevoren even wil zeggen, u ziet af en toe een vraagteken of een leeg vakje. Er zijn heel veel mensen betrokken, daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we hebben ook heel veel kinderen en jongeren in onze kerk, waar we ook heel erg blij mee zijn. Maar er zijn af en toe gewoon echt nog handjes nodig, echt mensen die hart voor jongeren hebben en die zich daarvoor in willen zetten. Zoals bij kinderbijbelgroep 1, er zijn echt nog zeker 2 mensen nodig. Ja, de KIK zoekt echt nog mensen voor het jeugdwerk. Dat is wel echt of ze ook gevraagd of ik hier een oproep wil doen voor hen. Niet iedereen weet dat hij nu op de foto zou verschijnen. We hebben ze van LinkedIn geplukt, dus het kan een verrassing zijn dat je hier in beeld bent. Heel fijn, tiende groep 2 is helemaal bezet dit jaar. Daar zijn we echt heel blij mee. Rock Solid zoekt nog iemand. Daar komen 30 tot 35, soms zelfs meer kinderen uit groep 7, 8 en de eerste klas. Dus hulp is heel erg welkom. Ja, bij LEF heb ik niet alle namen gezet. We zijn met 3 coaches, 3 kringleiders. Maar als er ook weer 30 jongeren gaan komen, zou het heel fijn zijn als er nog een coach en wat kringleiders bij zouden kunnen komen. Dit is nieuw. De mensen die langer hier in de gemeente zitten weten dat we vroeger altijd een jeugdteam hadden. Afgelopen jaren heeft Pieter zich enorm hard ingezet voor al het pastorale werk in de gemeente. Maar dat red je gewoon niet in je eentje. Dus we hebben een nieuw jeugdteam weer, of het jeugdteam eigenlijk weer, ja, nieuw leven ingeblazen. We zijn met z'n vieren en wij hopen alle jongeren uit de gemeente zeker 1 keer per jaar te bezoeken en het liefst ook wat vaker contact te hebben via WhatsApp of een keer even iets leuks doen met elkaar. Dus dan weet je dat je door een van ons geappt of gebeld kan worden. Ja, dit is de laatste. Het is eigenlijk niet zo leuk om mee af te sluiten. Ik ben juist blij met wat er allemaal is. Maar er is weer een kampweekend gepland, 12 tot 14 november. Vorig jaar is die niet doorgegaan door corona. Toen hebben we wel een hele leuke pubquiz gehouden, waar heel veel jongeren aan mee hebben gedaan. Maar dit jaar zijn we met heel weinig mensen. Ik denk dat nog 2, 3 om een heel kamp in elkaar te zetten. En dat is gewoon niet haalbaar. Als je echt een leuk programma voor de jongeren wil neerzetten, hebben we echt gewoon meer mensen nodig. Dus dat is ook mijn oproep. Nou heb ik straks buiten bij de koffie een groot rood vel. Daar heb ik al deze clubs opgezet. Als je je naam erbij zet, zit je er niet gelijk aan vast. Heb je interesse, zet even met een geeltje je naam, telefoonnummer of mail. Of schiet mij even aan. Misschien denk je, nou, ik vind het ook gewoon heel gaaf om iets voor de jongeren te betekenen. Bedankt.
Ja, een hoop mededelingen zo aan de start van het nieuwe seizoen. En het is ook mooi dat er weer nieuwe dingen gebeuren en dat we op de hoogte zijn van wat we komend jaar gaan doen. We gaan zo samen danken en bidden en vooraf wil ik graag de naam noemen van jou, Jan Bok. Je bent vandaag voor het laatst in ons midden, omdat je gaat verhuizen naar Utrecht. En Jan zal zich daar gaan aansluiten bij de plaatselijke kerkgemeenschap. En zo op deze laatste zondag hier in ons midden voor jou, Jan, willen we je bedanken. We denken met dankbaarheid terug aan jouw inzet voor onze gemeente. We denken aan het vele vluchtelingenwerk wat je deed, je inzet voor het studentenwerk, voor vertaalwerk, inzet voor de Alfa, avonden rondom, apologetiek en dan heb ik nog niet eens alles genoemd. En ten afscheid willen we daarom vanochtend met jou danken voor wat je hebt mogen betekenen voor onze gemeente en bidden voor de nieuwe levensfase waar je in gaat. Laten wij samen danken en bidden. Grote God, een liefdevolle, nabije Vader. We lazen vanochtend Handelingen 2, een droombeeld, waarvan we u willen vragen, geef dat dat droombeeld werkelijkheid mag worden. Wilt u geven dat de coronabeperkingen snel zullen afnemen, zodat we weer kunnen bouwen aan de toekomst? En help ons dan om te ontdekken hoe we kerk kunnen zijn. In deze tijd, in de post-coronatijd, met alles wat er veranderd is, geef dat we de vruchten die in deze crisis zijn gegroeid, dat we die mogen koesteren en verder mogen laten rijpen. En wilt u ieder van ons laten zien wat het voor ons persoonlijk betekent om deel te zijn van de kerk. Om elkaars geestelijke, intieme familie te zijn. In de kerkzaal en in de huizen. Geef dat ieder van ons de komende tijd mag ontdekken en ook eraan mee aan de slag mag gaan hoe dat droombeeld uit Handelingen werkelijkheid mag worden en welke inzet we daarin mogen hebben, welke rol we daarin mogen spelen. We danken u voor deze startzondag waarin alles weer van start gaat en we bidden u ook om een zegen. Een zegen om alle mensen die een taak op zich hebben genomen. We hebben de gezichten gezien die het jeugdwerk draaien. We hebben de namen gehoord van de mensen die ambtsdrager gaan worden en daarmee ook een flinke klus op zich gaan nemen. Wilt u hen zegen geven? Wilt u mensen met een taak in onze kerk helpen om zich volledig in te kunnen zetten en tegelijkertijd ook te letten op hun energie? Goed voor zichzelf te zorgen, te zien wat belangrijk is en waar het belangrijk is om tijd en energie in te steken. Wilt u wijsheid en inzicht geven? En zo bidden we u ook om een zegen over alle activiteiten voor het komende seizoen. De kerkdiensten, het jeugdwerk, het pastoraat, het diaconaat, het missionaat en wat we allemaal nog wel niet meer doen. Wilt u het zegenen dat het tot eer van u mag zijn. Dat het mag bijdragen aan die visie die we zo trots op de website hebben staan. Dat het verbinding met u mag geven. Onderlinge verbinding als een familie. En dat het ook zijn uitstraling naar buiten toe mag hebben. In de wereld, als we collecteren voor doelen ver weg. En voor onze buren, voor onze vrienden en familie als we bezig zijn met hoe we iets kunnen uitstralen in ons gewone dagelijks leven van uw liefde, van uw koninkrijk dat hoop geeft. Heer, we hebben ook gezien dat er vacatures zijn. In het jeugdwerk en ook wel op andere plekken, maar we noemen in het bijzonder nu het jeugdwerk. Heer, onze kinderen, onze jongeren zijn de toekomst van de kerk. En we zien dat de vacatures ervoor zorgen dat soms dingen niet doordreigen te gaan. Dat er misschien minder kinderbijbelgroepen kunnen draaien. Of niet elke week. Of dat misschien een kamp anders vormgegeven moet worden. En Heer, we vragen u, geef ons de verantwoordelijkheid om nog eens in onze agenda te kijken. Te kijken wat nou echt prioriteit heeft. En dat we samen als gemeente, want niet iedereen kan altijd een vacature oppakken, maar dat we samen onze verantwoordelijkheid kunnen nemen, zodat de dingen die we belangrijk vinden, dat we die ook samen mogen dragen. Wilt u ons daarvoor de kracht en de moed geven? We bidden u ook voor ons nieuwe diaconale doel, Vrienden van de Hoop. We willen u danken voor de hoop. Wilt u geven dat door hen heen er een zegen mag uitgaan voor mensen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen? Wat fijn dat er zoveel bemoedigende programma's kunnen gaan draaien die zonder giften niet mogelijk zijn. En geef daarom dat we daarvoor ruimhartig met onze financiële middelen mogen delen, zoals de eerste gemeente ook deelde, zodat niemand tekort kwam. En dank u wel dat dit in ons land ook mogelijk is dat de hoop naast de ongesubsidieerde programma's ook verzekerde christelijke zorg mag leveren. En zo een unieke christelijke stem mag zijn in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Vader, nu we als gemeente afscheid nemen van Jan Bok, willen we danken voor alles wat hij in onze gemeente heeft mogen betekenen. Dank u wel dat u door Jan heen heeft gewerkt. Tot zegen van onze kerk en van onze wereld. En wij nemen hier afscheid. We zullen vast ook nog wel contacten houden. Maar u gaat sowieso met hem mee. En we bidden u of u met hem mee wil gaan. Geef hem een fijne nieuwe kerkgemeenschap in Utrecht. En wees hem nabij in het wennen aan een nieuw huis. En het leggen van nieuwe waardevolle contacten. Zegen hem met uw liefde en met uw kracht. We willen u tot slot danken voor de geslaagde operatie van Joop Schreuders. We danken u voor de kennis en de vaardigheid van artsen en verpleegkundigen om stents bij hem te kunnen plaatsen. We zijn blij met hem voor deze positieve uitkomst en dat hij nu alweer naar huis mocht gaan. Dank u wel en zegen zijn verdere herstel. In de stilte brengen wij nu onze eigen persoonlijke dank, gedachtes en zorgen bij u, God. Hoor zo al onze gebeden, niet omdat we het verdienen, maar in de naam van Jezus Christus, onze Redder. Amen. Ik wil jullie vragen om te gaan staan voor ons slotlied. U maakt ons één, zo één als een koinonia, zo één als een familie. Dat kunnen we zelf niet bewerkstelligen, maar God wil ons die eenheid geven. Wordt zijn wil gedaan, dan bindt het ons samen. Laten we zingen.
U maakt ons.
Ga dan heen in vrede, als een gezegende familie van God die zijn nieuwe wereld zichtbaar op aarde wil maken. God zegent je en beschermt je. God schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. God is heel dicht bij je en hij geeft je zijn vrede.
Ik zal het kort houden hoor. Even wat uitleg over deze dag. We gaan zo koffie drinken buiten. Met hele leuke taartjes van Geetje en Steven Horentje. Die onlangs 50 jaar getrouwd waren. Daarna is de picknick. Jullie zitten hier in de kerk. Maar de mensen thuis die aan het kijken zijn. En die denken van nou ik vind het toch eigenlijk nog wel heel erg leuk om aan te sluiten. Het is mooi weer. Kom gerust. Neem iets te eten mee voor de lunch. En sluit lekker aan hier buiten op het veld. Voor het spel kun je ook nog meedoen. Het is allemaal heel flexibel vanmiddag. Dus kom gewoon lekker naar hier. Wij hebben dus de picknick. Om 2 uur willen we echt starten met het spel. Dan zijn ook de Koreaanse mensen hier in de kerk. Dus daar moeten we ook een beetje rekening mee houden. Dat we gewoon ons spel buiten in de wijk dan starten. Dat zal tot 4:30, 5 duren. En vanaf 5 uur starten we de barbecue op voor alle jeugdclubs. Dus alle jongeren die naar club gaan of die in de leeftijd zitten van de club. Ook als je niet bij de club aangesloten bent, je kan gewoon vanmiddag nog komen. Nou, dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag.
Like the rising sun, you never change. Always watching me each step I take. How could I ignore the one my heart adores? Here I am again, it's a brand new day, and I'm free to live. Love in a whole new way. Glory to the one who took my sin away. I am yours, I am yours forevermore. I am yours, I am yours, I am yours forever yours. Oh yeah. Like an endless sea so full of grace. What you've done for me can't be erased. Your mercy's new, are a song that I sing to. Here I am again, it's a brand new day. And I'm free to live, and I'm free to love, and I to the one who took my sin away. I am yours, I am yours forevermore. I am yours, I am yours, I am so completely yours. I was sleeping, I was wrong, I was bitter in my song. Tell you it's a brand new day, and I'm free to live, and I'm free to love in a whole new way. Glory to the one who took my sin. It's a brand new day, and I'm free to live, and I'm free to love in a whole new way. Glory to the one who took my sin away. I am yours, I am yours forevermore. I am yours, I am yours, I am so complete.